Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand volsterkt en ere, zijn heilige arm wrocht heil naar leed. Gemeente, laten wij dat samen gaan zingen uit Psalm 98. Het eerste en ook het tweede vers in de middagdienst, in de preek, gaat het over de Verlosser, de Heer Jezus Christus. Vanuit de Heidelbergse catechismus gaan we daarnaar luisteren dat Hij gekomen is. En Psalm 98 zingt daarvan. Laten wij dat nu gaan doen, vers 1 en 2. Zondag 6, waar het vanmiddag over gaat, staat in het teken van de verlossing. En daar willen we zo dadelijk opnieuw van zingen, uit Psalm 111, het vijfde vers, waarvan de Heere wordt gezongen. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. En laten wij dat zingen nadat wij ons geloof beleden hebben. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in deze belijdenis belijden we met de kerk van alle tijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu uit het heilig woord van God de eerste brief aan de gemeente de Korinthe. We lezen daaruit hoofdstuk 1, vers 17 tot en met vers 31. In Korinthe 1 vanaf vers 17, waarin aan het slot van dit hoofdstuk, het gaat over de Heer Jezus, door God ons geschonken tot wijsheid en rechtvaardiging. En dat wordt bijna letterlijk ook geciteerd in de catechismus in zondag 6. Dus dat is ook de reden van de schriftlezingen voor deze middag. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is teniet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Tot zover de lezing van het woord van God. Laten wij nu samen voor het aangezicht van de Heere komen en laten wij hem bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Laten wij bidden. Ja, Heere, zo komen wij voor uw heilig en heerlijk aangezicht. Deze zondagmiddag, waar we samenkomen in uw huis, als gemeente, als gasten, rondom het woord dat verkondigd wordt, ook vandaag. En dat mag zijn hier in de kerk, maar we weten ons ook verbonden met hen die met ons meekijken en luisteren via livestream. En wat is het goed, Heere, om zo samen te zitten onder de verkondiging van het heilige evangelie. Het is een voorrecht, Heere, dat niet iedereen heeft. En daarom danken wij u. Wij zijn niet beter dan anderen, niet waardiger. En toch geeft u het ons. Geef, Heere, dat we dan ook gebruik maken van die gelegenheid. En van dat woord dat ons wordt verkondigd, dat evangelie van de Heere Jezus die ons wordt aangeboden in de prediking, in wie u zelf naar ons toekomt en zegt, zie hier ben ik. Dan zijn wij net als de gemeente in Korinthe, geen mensen die ergens op ons op kunnen laten voorstaan. Niet vele wijzen, niet vele machtigen, niet vele aanzienlijken. Wie zijn wij, Heere? Mensen niet in tel. En toch mogen wij juist horen. En dat laat zien dat het enkel genade is van u. U neemt niets van ons in aanmerking daarbij. Maar mag zo dat woord uitgaan vanmiddag en mag zo dat woord tot ons komen, de kracht van de Heilige Geest. Al is het een woord dat ons vlees niet streelt, Het evangelie is niet naar de mens, maar wel voor de mens. Het evangelie van de gekruisigde, de zaligmaker, Jezus Christus. Een struikelblok voor de Joden, dwaasheid voor de Grieken, zwak in onze ogen en toch uw kracht is het en uw wijsheid. En het is alles in hem, in de Heere Jezus Christus. Heren, dat betekent wel dat wij als mensen ook van ons voetstuk moeten afkomen en leren buigen voor u. En hem te voet vallen, dat kost niets minder dan onszelf. Ja, dan verliezen we alles. Maar we winnen nog meer. Want we winnen hem, de Heere Jezus. Mag dat zo zijn vanmiddag, Heren? Misschien voor het eerst in ons leven. Of opnieuw. Dat we dat mogen belijden. Ja, hij is het. Heere Jezus, u alleen. Ik geloof in u en ik steun op u en aan u vertrouw ik mijzelf toe voor tijd en eeuwigheid en naar lichaam en ziel. Ach Heere, dan mogen we een goede dienst hebben, ook vanmiddag in uw huis. Zegen ons allen. Neem weg Heere, gedachten die ons wellicht hinderen. Dingen die zomaar in de weg kunnen staan, die onze gedachten doorkruisen en waardoor we worden afgeleid. Laat dat niet zo zijn, Heere. Geef ook dat de boze, de duivel, geen plek zal hebben in onze harten, in onze gedachten, in deze dienst. Geef dat alles mag lopen met orde en verlopen met orde en met stichting. Tot opbouw van uw gemeente en bovenal tot verheerlijking van uw naam. En zo ook tot heil voor onze zielen. Zegen ons in het spreken en in het luisteren. Schenk ons uw Heilige Geest. Wij hebben die nodig, Heren, we kunnen niet zonder. Hoor ons in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten wij zingen gaan ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 116. We zingen daarvan de versen 1, 2, 3, 4 en 5. Dus de eerste vijf versen van Psalm 116. Gemeente, vanmiddag in deze leerdienst behandelen we, en dat doe ik op verzoek van de kerkraad van de gemeente, een zondag uit de Heidelbergse catechismus. Aan de beurt is daarbij zondag 6. En we willen deze zondag met elkaar eerst lezen. Zondag 6, de vragen 16 tot en met 19 met de antwoorden. Waarom moet hij, en daar gaat het over de middelaar en verlosser, een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde, eiste, dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde, en dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Vraag 17, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid, aan zijn menselijke natuur, zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven, teruggeven. En de volgende vraag, maar wie is deze middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. En de laatste vraag, waaruit weet u dat? En wij belijden met het antwoord uit het heilige evangelie. Terwijl ik God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremoniën van de wet laten voorbeelden en voorafbeelden, en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Maar deze vragen en antwoorden uit zondag 6, daarover gaat het vanmiddag. En zingen wij straks na het amen van de preek uit Psalm 146, de versen 3 en 4. 146, vers 3 en 4. Een gemeente zoals u en jij wel zult merken, zondag 6 borduurt helemaal voort op zondag 5. Zondag 5 was het begin van het deel dat gaat over de verlossing. Dat is het tweede deel van de catechismus. Het eerste deel gaat over onze ellende, onze zonde en alle gevolgen daarvan. En dan zondag 5 maakt een begin met de verlossing. Maar om iets te kunnen begrijpen over de verlossing, moeten we het hebben over de verlosser. En daar gaat het nu vanmiddag over. Jongens en meisjes, vanmiddag, iemand had eens een droom. Hij droomde van een ladder die van de grond tot de hemel reikte. Nou, dat moet dan een hele, hele lange ladder zijn, hè? En wat zag hij? Op die ladder zag hij allemaal engelen die opklommen naar God toe in de hemel en die ook weer afdaalden naar de aarde. En dan weten jullie wel natuurlijk wie die persoon was die dat droomde. Dat was Jacob, hè? Nou, hoe kwam die ladder daar? Kwam die ladder van beneden? Bracht Jacob die in zijn droom daar? Nee, die ladder die kwam vanuit de hemel. God zette hem daar neer. En weet je wat dat wil zeggen voor ons? Dat wij mensen helemaal geen ladder kunnen maken die tot aan de hemel komt. Een ladder waar je op omhoog kunt klimmen totdat je bij God komt in de hemel. En dan zeggen we, ja natuurlijk, dat kunnen wij zelf niet. Wij kunnen niet zo'n ladder maken. Nee hè, dat weten we. En toch zit het in onze aard om het telkens te proberen. Om van die laddertjes te maken waarmee je omhoog komt. Waarmee je in de hemel kunt komen. Waarmee je bij God kunt komen. En daar gaat het vanmiddag over in de preek. De vraag, gemeente, is deze. Loopt de weg naar de verlossing van beneden naar boven? Of loopt die van boven naar beneden? Ja, wij mensen, we beginnen altijd van beneden af. Wat kan ik doen om tot God te komen? En dan wil je het met je verstand proberen. Het beredeneren. Met onze kennis. Of met onze ervaring. De dingen die we beleven. En ervaren en voelen. Dat je denkt van, ja, nou is het echt. Nou heb ik iets van God gevoeld. Of met onze ijver en inspanning. Ik werk er zo hard aan. Nou, als ik er niet kom, dan komt niemand er. Met je goede werken. Ik doe mijn uiterste best. Ja, meer kan ik niet doen. Meer kan God toch ook niet van mij vragen. En we zijn alsmaar bezig om een ladder op te richten die tot in de hemel komt. Maar onze laddertjes zijn veel te kort daarvoor. De enige weg tot God loopt van boven naar beneden. Het is een weg die God zelf heeft geopend. Een weg die God zelf heeft gebaand. En daar mogen we van horen in het evangelie. En daar spreekt de catechismus over. Helemaal gegrond op het woord van God. Nou is zondag 5 al aan de orde geweest. En dan zult u wel gemerkt hebben dat zondag 6 daarop voortborduurt. In de vorige vragen ging het erover dat ja, we een middelaar en een verlosser nodig hebben. En dat wij mensen onszelf niet kunnen verlossen. En dat God zelf eraan te pas moet komen. En nou wordt in zondag 6 eerst nog een vraag gesteld. Voordat de naam van de verlosser wordt uitgesproken. Daar wordt eerst gevraagd, ja waarom? Waarom hebben wij iemand nodig die zowel mens is als God? Want dat moeten we goed scherp krijgen. Wat voor persoon onze middelaar moet zijn. Dat is van wezenlijk belang. We kunnen de persoon namelijk nooit losmaken van zijn werk. En wij kunnen het werk van onze verlosser niet begrijpen als we geen zicht hebben op zijn persoon. Jezus vroeg aan zijn discipelen: wie zegt u dat ik de zoon des mensen ben? En toen kwam het antwoord van Petrus: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En toen ging de Heere Jezus hen verder onderwijzen. En daar gaat het hier ook om. Wie is die persoon eigenlijk? Wie is Jezus? Want als je hem niet kent en als je niet weet welke persoon hij is, dan heb je geen enkel begrip van wat de verlossing inhoudt die hij tot stand gebracht heeft. Nu, aan welke vereisten moet die middelaar dan voldoen? Die God en mens weer bij elkaar brengt. Allereerst, hij moet echt mens zijn. Een mens van vlees en bloed. Net zoals u en jij en ik. Een waarachtig mens. Want de Heere wil de zonde niet straffen aan een engel of aan een dier. Mensen hebben gezondigd. En daarom moet de verlosser ook een echt mens zijn. Maar niet alleen dat hij echt mens moet zijn, hij moet ook rechtvaardig zijn. En dat wil zeggen volmaakt, onberispelijk. Er mag niets kroms in hem zijn, geen verkeerde gedachte mag er in hem zijn. Alles in hem en aan hem, heel zijn denken en doen, moet in overeenstemming zijn met de heilige wil van God. En dat is nu het verschil met ons mensen. Ja, wij zijn echte mensen. Vlees en bloed, maar rechtvaardig. Dat wil zeggen, zo dat God ons goedkeurt, dat God naar ons kijkt en zegt: ja, je bent helemaal goed in mijn ogen. Nou, dat is nu juist niet zo. En daar zit nu juist het probleem. Het zit niet goed tussen God en ons. Van huis uit zijn wij zondaren. Wie kan een reine geven uit een onreine? Niet één. En daarom, de hele mensheid is verloren. De hele mensheid ligt onder het oordeel van God. En daarom zullen wij een echte verlosser hebben. Dan moet hij ook een volmaakt mens zijn. Want stel dat hij dat niet was, nou, dan kon hij niet betalen. De schuld aflossen van anderen. Als hij het al niet van zichzelf kan. Het gaat om iemand die gehoorzaam is aan God. Altijd. En boven alles. En dit is nog niet alles. Dit zijn nog niet alle voorwaarden waaraan de middelaar en verlosser moet voldoen. Al is het onmogelijk dat wij zo iemand zouden voortbrengen die een waarachtig en een rechtvaardig mens is, er is nog veel meer. Deze persoon, zal hij ons verlossen, moet ook echt God zijn. En weer vraagt de catechismus: ja, waarom dan? Nu, het antwoord is: de toorn van God tegen de hele mensheid is zo groot. De straf op de zonde, dat is een last die geen mens kan dragen. Dus die persoon die onze verlosser zal zijn, moet niet alleen echt mens zijn en rechtvaardig, maar hij moet ook echt God zijn. Om in zijn menselijke natuur die volle last van de toorn van God te kunnen dragen door zijn goddelijke natuur. En daarom, het gaat over God en mens in één persoon. En zo wordt ons hier een profielschets gegeven van de middelaar, de verlosser. Voordat die naam onthuld wordt, wordt eerst gezegd hoe hij zijn moet. Want zo komt des te meer uit hoe groot hij is en hoe geschikt hij is voor het werk dat hij onderneemt. Om zo dat vertrouwen in ons hart te wekken dat hij volkomen berekend is voor de taak waartoe hij geroepen is. En nou is er misschien vanmiddag iemand die zegt, ja, dat klinkt allemaal nogal redeneerachtig. Al die stappen die de catechismus zet om uit te komen bij de Heere Jezus. Nou, dat is een verwijt dat nogal eens aan de catechismus is gemaakt hierover. Juist in deze zondagen, 5 en 6. Er wordt te veel geredeneerd, zegt men. De middelaar moet zus zijn en zo zijn. En kijk eens, dan het eindresultaat. Ja hoor, daar komt hij. Het is de Heer Jezus Christus. Nou, dat is niet zoals de catechismus het bedoelt, gemeente. De Heer Jezus is niet het eindresultaat van onze menselijke redeneringen. De catechismus begint toch al in zondag 1 ermee met de naam van de Heer Jezus uit te spreken. Dus dit is allemaal opgezet vanuit die wetenschap dat hij onze verlosser is. Maar waarom doet de catechismus het dan zo? En misschien was dat deels wel een wijze van redeneren zoals dat toen gebruikelijk was. Maar vooral dit. Ik denk dat er een heel pastoraal motief hier aan ten grondslag ligt. Want wat de catechismus op deze manier doet, ze sluit alle wegen af buiten de Heer Jezus Christus. Alle vluchtwegen die wij bedenken om buiten Christus om toch tot God te kunnen komen. Hier wordt ons de pas afgesneden, elke keer weer. Zodat je aan het eind moet zeggen, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Ik kon alleen maar naar boven vluchten, naar hem. Naar de Heer Jezus Christus. O, arglistig is ons hart, dat is toch zo? Dodelijk is het, meer dan enig ding. Bent u daarachter gekomen? Elke keer maar weer proberen we een zijweg te vinden om te kunnen ontsnappen aan die klem van het woord van God en van de eis van God. Hij eist het volmaakte en ik kan het niet opbrengen. En kan ik dan niet dit en kan ik dan niet dat en ik doe toch zo mijn best en ik bid toch en noem maar op. De catechismus wil ons erop wijzen. Het is natuurlijk goed om te bidden en we moeten de Bijbel onderzoeken. Maar dat is niet de grond voor ons behoud. De Heer Jezus. Hij alleen. En dan moeten we ook goed hierbij realiseren, als we deze zondagen zo lezen, dat de catechismus ons hier niet een soort bekeringsweg voorhoudt. Zo en zo moet het gaan. Langs deze stappen kom je bij de Heer Jezus. Zo moet je dat ook heel persoonlijk beleven. Nee, dan wordt het een schema dat we leggen over de Bijbel. En zo werkt de Heilige Geest niet. Het komt er wel op aan dat we uitkomen bij de Heer Jezus. Maar de weg daarheen kan voor de een toch weer heel anders zijn dan voor de ander. Maar het doel is wel hetzelfde. Dat we bij de Heer Jezus uitkomen. En zo is de weg gebaand naar de middelaar. Al die tijd is de naam nog niet genoemd. Maar nu wel. In vraag 18. Wie is hij dan? En je hoort die, als het ware, die heilbegerige vraag. Wie is hij dan? Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods enige geboren zoon, verwinnaar van de troon, de zegen is ons beschoren. Christus, hij en niemand anders. Hij is de enige, de unieke middelaar en verlosser. Wie kan het ook anders zijn? Ach, gemeente, die naam die komt vanmiddag ons toch niet als een verrassing. Hij alleen kan ons verlossen van onze zonden. Hij alleen brengt ons terug tot God. En kinderen, vanmiddag begrijpen jullie nu waarom we in de Bijbel zoveel van de Heere Jezus lezen? Waarom horen we in de kerk altijd over de Heere Jezus spreken? Ja, weet je waarom dat is? En als jij de Heere Jezus ook kent, als jouw zaligmaker, dan weet ik zeker, dan hoor je daar ook bij. Dan zeg je, ik wil elke keer weer opnieuw over hem horen. Ik krijg daar nooit genoeg van. Gods kinderen zeggen, vertel ons meer over die naam. En dan zegt de catechismus, en daarmee komt het heel dichtbij, onze Heere Jezus Christus. Dat is heel persoonlijk. Want hier spreekt, gemeente, het geloof. Hier staan we maar niet als een toeschouwer. Hier worden we er heel persoonlijk bij betrokken. Gelooft u? Geloof jij? Want zo kun je toch alleen maar over geestelijke zaken spreken. Toch niet op de manier van, nou ja, een verstandspraatje. Dan spreek je er niet meer uit, maar dan spreek je erover. En zeker, het kan soms goed zijn om over deze dingen te spreken, maar als het alleen maar beschouwelijk is, dan staat het nog op een afstand. Ja, en dat is niet de bedoeling. De Heere betrekt ons erbij, heel persoonlijk. Het komt erop aan dat je dat ook kan zeggen. Hij is onze, hij is ook mijn Heere Jezus Christus. Mag u dat ook zeggen vanmiddag? En jij? Hij is ook de mijne. En ik van hem. Ik ben een arme zondaar. En anders niemendal. Anders niets. Maar Jezus is mijn heiland. Hij is mijn een en al. Paulus zegt, ik heb alles weggeworpen. Alles als schade en drek. Leren achten buiten Christus, om hem te winnen. Ja, maar wat zie je dan in hem? Zoveel mensen zien helemaal niets in Jezus, ze leven aan hem voorbij. Ja, hij was een wijsheidsleraar, een rabbi, hij was een vrijheidsstrijder en wat men hem al niet noemt. Nou, hier antwoordt de catechismus met woorden die ontleend zijn aan de Heilige Schrift. Alsof de catechismus daarmee wil zeggen, ja, we kunnen het niet beter verwoorden dan met Gods eigen woord. Hij is ons door God geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Nu merkt, als u het vergelijkt met 1 Korinthe 1 vers 30, dat er wel een klein verschil tussen zit. Een volkomen verlossing, volkomen is eraan toegevoegd, dat woordje. Maar ja, dat is ook volstrekt in lijn met de tekst. Jezus, hij alleen, niemand anders. Nou, daar worden hier dus vier dingen genoemd. En elk daarvan laat aan de ene kant onze armoede zien en ons gebrek. En aan de andere kant laat het ook zijn rijkdom zien. Hij is ons geschonken tot wijsheid, dat is het eerste. En mensen kunnen heel geleerd zijn, knappe koppen. Maar als het erop aankomt, gemeente, dan ontbreekt het ons aan wijsheid. En geleerde mensen die kunnen ons vertellen hoe je naar de maan moet komen. Maar ze kunnen ons niet vertellen hoe je naar de hemel moet komen. Maar de Heer Jezus leert ons dat wel. Hij komt zelf uit de hemel en is daarnaar teruggegaan. En wie bij hem hoort, die mag ook later bij hem in de hemel zijn, voor altijd. O, wat een wijsheid is er dan in de Heere Jezus. En wat ben ik toch een dwaas als ik buiten de Heere Jezus leef. Hij is ons geschonken tot rechtvaardigheid. En opnieuw geldt dat van ons allemaal. Ja, dat missen wij. Rechtvaardigheid. Natuurlijk, er zijn mensen die zijn eerlijk, die zijn betrouwbaar, die zijn ook oprecht. En dat zijn allemaal goede eigenschappen. Maar als het erop aankomt, gemeente, voor God zijn wij allemaal onrechtvaardig. Vol ongerechtigheid en zonde. Ook al doe je nog zo je best, je schiet tekort. Maar hier is Hij, Jezus, ons geschonken tot rechtvaardigheid. Ik hoef dus zelf niet meer die rechtvaardigheid tot stand te brengen. Hij heeft het gedaan. En Hij heeft al die zonde, die volle last van de zonde van de wereld, op zich genomen, verzwolgen in zijn graf, om voor ons de rechtvaardigheid van God te verdienen en te schenken. Hij is ons geschonken, dat is het derde, tot heiligmaking. Hij neemt niet alleen mijn zonden weg, maar Hij geeft mij ook een hart om God lief te hebben en Hem te dienen. Een hart om om de Heere te gehoorzamen en om de zonde te haten en te ontvluchten. Een nieuw hart waarmee je heilig voor de Heere wilt leven. Zonder één zonde, ja dat lukt niet, zolang we hier op aarde zijn althans. Maar dat is toch wat je het liefste maar wilt. Nou, dat hebben we ook niet van onszelf. En als je zegt, ik ben zo onheilig, nou dan kom ik vanmiddag helemaal naast u staan en zitten. Ik ben ook onheilig. En misschien nog wel veel onheiliger dan u bent. Maar het gaat er ook niet om hoe heilig wij in onszelf zijn. Maar het gaat om die heiligheid van de Heere Jezus Christus. En daartoe heeft God hem ons geschonken, om ook deel te krijgen aan zijn heiligheid. En als de Heere Jezus in je woont, als je met hem verbonden bent door het geloof, dan zorgt hij er zelf voor door zijn geest dat je leven nieuw wordt. En dan, hij is ook geschonken tot een volkomen verlossing, zegt de catechismus. Want hij verlost ons van de macht van de zonde en van de schuld van de zonde en van de gevolgen van de zonde en van de zonde zelf. Ja, nu nog niet. Zijn we volkomen verlost. De strijd blijft. Maar straks, op de nieuwe hemel en aarde, dan gaat het gebeuren, gemeente. Daar zal geen inwoner zijn van het nieuwe Jeruzalem, die zal zeggen, ik ben ziek, ik heb pijn, ik heb verdriet. Dan zijn er geen gebroken armen en benen meer. Geen teleurstelling en verdriet. Geen dood. Geen vijanden van God meer. Oh, wat zal dat allemaal heerlijk zijn. Let er maar op wat de catechismus hier zegt. Hij is ons door God geschonken. En dat is net een beetje een ander woord dan in de Bijbel staat. Hij is ons geworden door God. Hij is ons geschonken door God. Nou, dat mag je ook zo zeggen, want dat is ook volkomen terecht en volkomen Bijbels. En daarmee wil de catechismus ons dit laten zien. Kijk, hij wordt ons niet op afstand getoond door de Heer. Om ons verlangend te maken naar hem en om hem vervolgens weer weg te halen. Nee, elke keer wanneer u de prediking hoort, dan komt Jezus naar u toe. En dan zegt hij, zie, hier ben ik. O gemeente, zou je dan nog je heil van iemand anders verwachten? En ben ik dan niet goed genoeg? Nee, God is zo in zijn Zoon zo laag neergedaald, dat Christus gevonden wordt door de herders, door de allerarmsten. Daar vinden ze hem in doeken gewonden en liggend in de kribben. En ook wij worden vanmiddag rechtstreeks naar de middelaar, de Heer Jezus Christus, geleid. Geschonken. Nou, je weet wat een geschenk is. Dat is iets wat je krijgt. Daar betaal je niet voor, dan is het geen geschenk meer. Nou, Christus wordt ons geschonken in het evangelie. En als iets geschonken wordt, dan mag je het aannemen. Er zijn veel mensen die tobben met die vraag over de toe-eigening van het heil. Is het wel voor mij? En mag ik het mij wel toe-eigenen? En misschien doet u dat vanmiddag ook en zijn er ook onder ons die dat doen. Ik ben toch een zondaar. Nou, kom maar op met al uw bezwaren, met al uw tegenwerpingen. En breng ze vooral bij de Heere. Ja, maar ik ben zo'n zondaar. Of, maar ik moet toch eerst dit en dat hebben meegemaakt. Anders kom ik toch niet in aanmerking. En het gaat toch niet zomaar. En uit mijzelf kan ik toch niets aannemen? Weet u, ja, dat klopt. Maar dat hebt u al lang genoeg laten zien. Misschien al uw hele leven. Want je hebt elke keer maar weer tegengesputterd en tegengestribbeld. En daarmee laten zien hoe door en door bedorven u bent. Altijd maar tegen God ingaan. Tegen de Heere Jezus ingaan. Of misschien jarenlang gejaagd naar aards geluk en aards genot. En hem maar laten staan. Waar hij zegt, hier ben ik. En je hebt je hele leven alleen maar gezegd, ik heb u helemaal niet nodig. Ik red het wel zonder u. Nou, als dat zo is, gemeente, dan mag ik u vanmiddag toch dat blijde evangelie verkondigen van die zaligmaker die u vanmiddag wordt aangeboden in het evangelie, die ons geschonken wordt, Jezus. Met die nodiging erbij, kom tot hem, geloof en u zult behouden worden voor eeuwig. Dan is er toch nog één vraag. Dat is een hele belangrijke vraag. Waaruit weet u dat allemaal? Want stel je voor dat de opstellers van de catechismus dat nu allemaal maar uit hun duim zouden zuigen. Dan zou het puur fantasie zijn. Daar zouden we helemaal niets aan hebben. Maar gelukkig, ze staat op een vaste bodem. Waaruit weet u dat? Uit het heilig evangelie. Het woord van God, daar weten we het uit. Het catechisme zegt met nadruk uit het heilig evangelie. Want het woord van God heeft twee delen, wet en evangelie. En over de wet ging het in het begin. Die wet die ons schuldig stelt, die ons veroordeelt. Die wet die ons verdoemt. De wet zegt wat wij moeten doen. Het evangelie vertelt ons wat God heeft gedaan. De wet zegt wat God van ons eist. Het evangelie leert ons wat God ons schenkt. De wet is voor ons een doodlopende weg. Het evangelie opent de poort naar het hemels paradijs. Dat is die ladder van Jacob. Waarop die engelen afdalen en opklimmen. Waarvan de Heere Jezus zegt tegen Nathanael. Zij doen dat op de Zoon des Mensen. Hij is die ladder. Hij zelf. Uit het heilig evangelie weet ik dat. En dat mag je zeggen tegen alle beschuldigingen in. En tegen alle aanklachten in. En tegen alle influisteringen van de boze in. Ik weet het uit het heilig evangelie. Daar staat het. De wet op zichzelf die drijft ons tot wanhoop. Of je wordt een zelfverbeteraar. Maar het evangelie zonder wet verliest zijn glans en waarde. Beide hebben we nodig. En zo breekt de enige troost door waarmee de catechismus begon. Ik ben het eigendom van Christus die mij kocht met zijn dierbaar bloed. Nou, dat evangelie, dat heilige evangelie, is niet zomaar op één dag uit de lucht komen vallen, uit de hemel. Maar er is een lange geschiedenis aan vooraf gegaan. We noemen dat de heilsgeschiedenis. De komst van de zaligmaker is heel lang voorbereid. God heeft er de tijd voor genomen. Vanaf het paradijs. Wel zo'n 4000 jaar. In Genesis 3 vers 15 lezen we van de eerste belofte die God geeft direct na de zondeval. De eerste belofte, de moeder van alle beloften, want die liggen daarin opgesloten. Daarom ook de moederbelofte genoemd. Toen al beloofde God in een notendop dat hij zijn zoon zou zenden als het zaad van de vrouw dat de kop van de slang zal vermorzelen. En dan vervolgens de patriarchen staat er, dat zijn de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Ook aan hen heeft God het verkondigd. In uw zaad, zei God, tot Abraham, dat is in Jezus, zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En naarmate de tijd voortschrijdt, komt er steeds meer tekening in. Dat profiel wordt steeds duidelijker van de Verlosser. Daar heb je de profeten die het laten zien, denk eens aan Jesaja, die als het ware aan de voet van het kruis gestaan heeft, in hoofdstuk 53, over de lijdende knecht des Heren. En dan al die offers die gebracht werden in de tempel, die heenwezen naar verzoening door het bloed dat moest vloeien. En denk dan ook eens aan die verschillende personen in het Oude Testament, die een afbeelding zijn van Jezus. Mensen zoals Jozef. Als David. We noemen ze typen van de Heere Jezus. Afbeeldingen van hem. En allerlei gebeurtenissen. Denk maar aan die koperen slang in de woestijn. Op zoveel manieren heeft God het al laten zien in het Oude Testament. Dat de Verlosser zal komen en wie hij is en hoe zijn werk is. En dan, ja, op het moment dat God de tijd rijp achtte, is hij gekomen. Dat is de volheid van de tijd. Toen heeft God zijn enige geboren zoon gezonden. Hoe trouw is hij? God heeft zijn woord gehouden. En Johannes getuigt van hem. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En zo mogen wij hem ook vanmiddag verkondigen. Gemeente, wat een rijkdom toch. Wat een boodschap. Hebt u al de hand van het geloof gelegd op het hoofd van dat onschuldige lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt? Dan gaat het zingen in het hart. De lof van die grote zaligmaker. Halleluja. Lof zij het lam die onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is en hij leeft, die het volk dat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid beveiligt. De koning op des vaders troon, de eerstgeborene uit de doden, de bloed- en heilgetuige der vorsten vorst, der Heeren Heer, zij heerschappij en dank en eer, dat alle knie hem buigen. Amen. Gemeente, laten wij nu samen de Heere danken en bidden. Ja, Heere, daar mogen we in eindigen, in die roemtaal, in de Heere Jezus. Halleluja, lof zij het Lam die onze zonden op zich nam. En daar kun je nooit genoeg van krijgen, om altijd maar te zien op die gekruisigde zaligmaker. En wat een voorrecht ook in deze lijdenstijd en straks op Goede Vrijdag, dat evangelie opnieuw centraal mag staan in onze overdenking, in de verkondiging. Die middelaar, die verlosser, van wie we ook weten uit uw woord dat hij verheerlijkt is. Nu draagt hij niet meer het kruis, maar de kroon. Nu zit hij aan uw rechterhand, o Vader, op zijn troon en regeert hij hemel en aarde. En komt hij straks terug op de wolken van de hemel. Geef, Heere, dat we daartoe bereid zijn en dat we daarnaar uitzien ook, hem verwachten met een sterk verlangen. Kom, Heere Jezus, ja, kom spoedig, en we horen zijn voetstappen in de tekenen van de tijden. Het is alsof ze steeds luider en duidelijker worden. Mogen we dan leven, Heere, bij de dingen van uw woord, bij de dingen van uw koninkrijk, bouwend op Christus en zijn volbracht werk alleen, dat we in hem ons heil zoeken en nergens buiten Jezus. Heere, uw woord laat het ons wel heel duidelijk zien, en ook de catechismus verkondigt het ons luid en duidelijk. Er is geen verlossing dan alleen in Christus. En dat stuit wel, en dat gaat wel tegen ons vlees in, maar het is o zo heilzaam. Zegen dan, Heere, dat woord dat ook vandaag tot ons kwam, zowel vanmorgen als vanmiddag in de prediking. Wil het heiligen aan onze harten door uw geest. En dat we zo een nieuwe week mogen zijn ingegaan. En dat we vanuit de rustdag, de dagen die voor ons liggen, doen waartoe u ons roept. Op welke plaats en op welke wijze dan ook. Misschien zijn we alleen nog maar thuis en kunnen we niet zoveel meer doen. Maar dan mogen we wel onze handen vouwen en bidden. Voor elkaar, voor anderen, voor onszelf. Heere, wil ons zo aanzien en gedenken in de Heere Jezus Christus alleen. Buiten hem kunnen wij voor u niet bestaan, maar in hem mogen we het leven hebben. Mogen we uw kinderen zijn, erfgenamen van het eeuwige leven. O Heere, laat dan niemand verloren gaan. Zo bidden wij van u, Heere, zegen ons. We bidden voor kerk en wereld. We bidden voor het volk Israël. Vandaag wordt er gebeden voor Israël. Ze vieren het Purimfeest. Het feest van verlossing uit de hand van Haman. En Heere, vandaag zien wij hoe juist die haat en vijandschap tegen dit volk springlevend is. Maar we mogen dan ook weten dat dit volk een God heeft die leeft en die het voor dat volk opneemt. En we bidden, Heere, laat er vrede zijn en komen over Israël. Vrede in de Heere Jezus Christus. Want buiten hem is er geen vrede. Wilt u de haat en de vijandschap wegnemen die er zo is daar in het Midden-Oosten, onder de volkeren die Israël omringen, maar ook in heel deze wereld waar het antisemitisme zo sterk opleeft. Maar laat er dan ook heil zijn voor de volken van deze aarde. en een zegen vanuit de Heer Jezus Christus. We bidden, Heer, voor onze overheid en al haar taken, ook in al het overleg dat plaatsvindt om een nieuw kabinet te vormen. Het duurt al een tijd en we bidden, Heer, dat ook zij die nu opnieuw belast zijn met deze taak, goede vorderingen mogen boeken en dat het erin mag resulteren dat er een overheid, een nieuwe regering mag aantreden. We bidden voor uw kerk, dat u haar wilt beschermen, bewaren en uitbreiden. We bidden voor deze wereld, Heer, waar zoveel nood en ellende is. We bidden dat u die wilt verlichten. En daarbij wilt u ook ons inschakelen om, al is het misschien maar heel weinig, toch ons steentje bij te dragen. En zo bidden wij, Heren, en danken u. Hoor ons. In de genadige wegneming van onze zonden. Alleen om Jezus wil. En zo dragen we ook de gemeente van Zeist aan u op. Ook haar eigen herder en leraar. Wilt u ook zij met onze broeder, met dominee Hoefnagel. En wilt u hem zegenen en ook tot zegen stellen hier in het midden van de gemeente. En ook als geestelijk verzorger. Het goede werk dat hij daarin mag verrichten. Laat ook daar uw zegen op rusten. Gedenk de gemeente. Zegen de broeders van de kerkraad in al het pastorale werk. En alle taken die zij verrichten. Gedenk ook onze kerken, waar zoveel zorgen over zijn. Hoe zal het verder gaan? Ook dat mogen we in uw handen leggen. Hoor ons dan. Aanvaard onze dank voor alles wat u ons geschonken hebt. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, nog één afkondiging dat straks bij het verlaten van de kerk wordt gecollecteerd bij de hoofduitgang. En de eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Laten wij nu onze slotzang zingen. En we doen dat uit Psalm 32, de versen 4 en 6. Verhef nu uw harten tot God. En gaat in vrede naar uw woning en draag met u en met jou de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.